Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat voor de kerkraad belijdenis hebben gedaan en voorgesteld worden voor openbare belijdenis. Aanstaande zondagmorgen Maarten Kater en Jacqueline Hartman. En aanstaande donderdagmorgen, hemelvaartsdag, zal de dienst beginnen om 9:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 123. Stellen voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit Paulus' brief aan de Efeziërs. het derde hoofdstuk, de versen 14 tot en met 21. Efeze 3, vers 14 tot en met 21. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Het woord des Heeren, onze tekst voor deze morgen, vinden we in het eerste hoofdstuk van het boek Hooglied. Opnieuw in het vierde vers. Hooglied 1, vers 4. Het middelste gedeelte van dat vers. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen vragen. Heren, we zijn hier samengekomen aan de plaats des gebeds, waar ook uw woord verkondigd mag worden. We zijn samengekomen als mensen die komen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Misschien is dat niet van allemaal het geval. Misschien zijn we niet allemaal hier gekomen bewust in het besef dat we gaan horen naar wat de Heere spreken zal. Het kan ook zijn, Heere, dat we uit gewoonte hier zijn en dat we hier misschien wel tegen onze zin zijn. Maar niettemin, dit is toch de plaats waar Gij wilt spreken en waar uw woord verkondigd wordt. En wij bidden van u, Heere, of Gij er ons dan allemaal ook maar begeerte naar wilt geven om dat woord van u te beluisteren. En als die begeerte er is, wilt Gij die dan ook genadig vervullen, zodat het woord, als het tot ons komt, ook ingang mag vinden in onze harten en daar zijn kracht mag doen tot zaligheid. Heren, dat hebben we allemaal nodig, of we ons dat bewust zijn of niet. Maar buiten u is geen leven. En zonder dat we ervaren in ons leven de kracht van uw woord en het werk van uw geest, zijn we dood in onze misdaden en zonden, en zijn we onder het oordeel, en zijn we verloren. En daarom, Heren, het is voor een ieder van ons nodig dat u voor het eerst of opnieuw door uw woord en door uw geest tot ons spreekt en dat we zo mogen verstaan wat tot onze vrede dient. Dat we de dag der bezoeking leren bekennen en dat we het verstaan mogen in ons leven, Heren, dat Gij nog tot ons komt met de woorden der zaligheid. Ach, en als we dan zien op wat wij zijn en op wat wij in de afgelopen week geweest zijn, hoe we ons gedragen hebben, wat we gedaan hebben, wat we niet hadden moeten doen, maar ook de dingen die we niet gedaan hebben, die toch door u geboden waren, als we zien, Heren, op alles wat we misdreven hebben, alles wat we tegen uw heilige wil gedaan hebben, waarmee we uw heilige wet overtreden en uw geboden geschonden hebben. En niet alleen als we letten op datgene wat we gedaan hebben, maar ook als we letten op wat we innerlijk zijn, Als u daar licht over geeft en als u het ons doet zien, bij het licht van uw woord, verlicht door uw Heilige Geest, dat er van binnen een boze bron, een vuile bron van wanbedrijven is, waardoor we steeds weer opnieuw van u afwijken, steeds weer opnieuw uw geboden verachten. Heere, wat zijn we dan waard, als gij ons in doet blikken in de diepten van ons verloren bestaan, als gij ons een indruk geeft in onze onwaardigheid en in onze schuld. Wat zijn we dan waard? Heere, dan is uw toorn waard. We zijn uw toorn waard en is uw gramschap verdiend. Dan hebben we het verdiend dat u gans anders met ons zou handelen en dat we niet meer een plaats in uw huis onder uw woord zouden ontvangen. Dan zouden we het inderdaad moeten erkennen, o God. Ook als u ons zou wegdoen van voor uw aangezicht, de Heere is recht. In al zijn weg en werk, ook in het oordeel dat hij over de zondaar brengt. O Heere, wij bidden van u, geef ons daarom ook waarachtige verootmoediging. Doe ons buigen voor u en doe het ons ervaren en verstaan dat we onwaardige schepselen zijn, die al de bewijzen van uw gunst in ons dagelijks leven verzondigd hebben, maar die ook al de bewijzen van uw gunst en genade in het geestelijke verzondigd hebben. Leer ons dan als rechtlozen, als armen, als alles verbeurd hebbende zondaren tot u vluchten. En leer ons zo van genade, van onverdiende gunst leven. Heren, wij smeken u om uw zegen over dit ons te samen zijn. Over de bediening van uw woord, over de bediening van het sacrament. Heren, wij bidden van u of gij zelf in ons midden wilt zijn. En of gij genade wilt verheerlijken in het leven van armen en nooddruftigen. Ja, wij smeken u, Heren, dat gij zelf dat wilt geven wat we nodig hebben. Om op de rechte wijze uw woord te verstaan, maar ook om op de rechte wijze het sacrament te gebruiken. U hebt alle dingen in uw hand en in uw macht. U hebt ook de toegang tot het hart. Tot het hart dat gesloten is, maar ook tot het hart dat naar u schrijft. U hebt de macht, Heere, om duisternissen te verdrijven en licht te doen schijnen. U hebt de macht om gewillig te maken op de dag uw heerkracht. U hebt de macht ook, Heere, om zondaren die nog van u niet weten en die van u vervreemd zijn, in het hart te grijpen en hen op de knieën te brengen, waar ze als smekelingen aan uw troon leren bidden om onverdiende gunst. Heere, wij smeken u of gij het zo wilt maken dat in deze dienst van woord en sacrament uw naam verheerlijkt mag worden. Dat inderdaad dan de uitgangen van deze samenkomst mogen juichen tot uw eer. En dat gij verheerlijkt zult worden, o God, in het werk uw handen. Ach, dat is ook iets waar gij zelf voor zorgen moet. Want wij doen het niet. We kunnen er wel eens over spreken dat we tot eer van de Heere moeten leven. Maar Heer, het blijft bij spreken. Als het van ons moet komen, dan zoeken wij uw eer niet, en dan verbreiden wij uw eer niet, en dan doen we niets tot eer van uw naam. En als het wel zo mag zijn, Heren, dan is het ook weer door uw genade en door uw geest. Wij bidden u, laat ons in afhankelijkheid van u leven, laat ons in biddend opzien alles van u verwachten, in spreken en in luisteren. En in alles wat van ons gevraagd wordt, schenk ons zo uw zegen, o Heere, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. U weet wat we nodig hebben, ook in onze lichamelijke nooddruft. Wij bidden ook voor degenen die hier niet konden zijn. We denken aan zieken en aan eenzamen en aan bejaarden. We denken aan hen die het moeilijk hebben in hun leven. Ach, Heere, veel dingen kunnen wij niet oplossen. Voor veel dingen hier op aarde is geen antwoord, maar als we maar met alle noden en met alle zorgen tot u de toevlucht mogen nemen, en als we het maar mogen leren verstaan wat het is, maar dan ook persoonlijk verstaan, in de beleving verstaan wat het betekent dat gij een toevlucht wilt zijn te allen tijden. Als we zo ook de smart en het kruis in ons leven verwerken, Heere, dan worden we er toch nog weer beter van. Wilt gij dat schenken, ook in dagen van tegenspoed, in het leven van hen die beproefd en verdrukt zijn. We denken aan hen die in het ziekenhuis verpleegd worden, evenzo ook aan hen die uit het ziekenhuis weer thuis mochten komen in deze afgelopen week. Heren, er zijn er ook in ons midden die dat hebben mogen ondervinden als een weldaad van uw hand, broeder Hollaar en zuster Driessen en zuster Talen. Heren, gij hebt hen thuis willen brengen en ze mochten terugkeren in de kring van hun gezin. Wij danken u, Heren, dat gij hen zover gespaard hebt en verzorgd. Wilt u ook verder nog voor hen zorgen en wilt u het welmaken naar lichaam en naar ziel, opdat ze in deze weg geleerd en onderwezen u mogen nodig hebben. Heren, wij smeken u of gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk, de verkondiging van uw evangelie op deze dag wilt bekronen met uw onmisbare zegen, uw knechten wilt aangorden met kracht van omhoog, uw volk wilt bezoeken met uw heil, de vergaderplaatsen van uw volk wilt maken tempels waar uw geest in werkt, opdat zo uw naam verheerlijkt worden en opdat zo nog velen getrokken mogen worden tot u en tot uw zalige dienst. En Heere, doe dan bij dit alles ook genadig verzoening over al onze zonden. Scheld ons al onze misdaden kwijt. Ach, als gij dat niet zou doen, dan konden we voor u niet bestaan. Heere, hoe is het mogelijk voor een zondig mensenkind om tot u te komen en bij u te schuilen? Ach, dat kan alleen als gij zo'n zondaar wilt aanzien in de Heere Jezus Christus. En daarom, we hebben het nodig achter zijn bloed te schuilen. Heere, verklaar dat heil geheim aan onze zielen, voor het eerst of opnieuw. Doe er licht over opgaan, Heere, wie gij zijt voor verloren zondaren. En doe het verstaan en laat het beleving zijn, Heere, wat het is om de hand op het offer te leggen. Laat dat beleefd mogen worden, ook door al uw volk en kinderen, opdat zij met al hun schuld niet wegblijven en door hun schuld niet bij u vandaan gehouden worden, maar er juist mee leren vluchten tot dat volkomen offer, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt gij zo aan ons denken en naar de rijkdom uw ontferming op ons neerzien? Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen Psalm 31, het 15e, 16e en 17e vers. In het eerste hoofdstuk van het boek Hooglied, in het begin van dit hoofdstuk, heeft de bruid haar verlangen uitgesproken naar de bruidegom en naar de bewijzen van de liefde van de bruidegom. En behalve dat zij haar verlangen daarnaar heeft uitgesproken, heeft ze ook gevraagd of hij haar trekken wil. Trek mij. Zij heeft niet alleen gevraagd of hij haar trekken wil, maar ze heeft ook ondervonden dat hij haar inderdaad getrokken heeft en meer gedaan heeft dan dat. Hij heeft haar ook in de binnenkamer gebracht. En daar heeft hij haar naar haar hart gesproken. Daar heeft hij haar zijn liefde geopenbaard. En van die liefde waar ze naar verlangde en waar ze naar uitzag en waar ze ook ingedeeld heeft, van die liefde gaat zij nu spreken. Dat vinden wij in de woorden van onze tekst. Want daar wordt gezegd, wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. Ik begin even met die laatste woorden, want die vinden we ook in vers 2. Tweemaal toe vergelijkt ze de liefde van de bruidegom met de wijn. In vers 2 ook, uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Dan is het echt een vergelijking. En dan valt die vergelijking uit ten voordele van die liefde. Die is beter dan de wijn. En dan komt ze op datzelfde nog een keer terug in vers 4. Als ze gaat spreken over die liefde. En als ze gaat zeggen dat ze die liefde gaat vermelden. Meer dan de wijn. Waarom spreekt ze hier over wijn? Wat betekent die uitdrukking hier? Ik geloof dat we het woord wijn, het begrip wijn hier moeten lezen als een symbool van alle aardse genoegens en vreugde. Alles wat dit leven op aarde biedt aan goedheid en aan zegen en aan vreugde en aan blijdschap, dat wordt uitgedrukt met dat woord wijn. Maar dan zegt ze daarvan dat de liefde van Christus toch nog veel beter is. Het is net zoiets als we in de 63ste psalm lezen, waarvan de goede tierenheid des Heren gezegd wordt, dat die beter is dan het leven. En waarom is dat zo? Waarom is de liefde van Christus beter dan de wijn, dan alle aardse vreugden en zegeningen? En waarom is het meer, waarom is het belangrijker en waarom is het meer waard om de liefde van Christus te vermelden dan de aardse zegeningen? Ach, de vergelijking is duidelijk. De aardse genoegens gaan voorbij. Vandaag genieten we ze en morgen zijn ze er niet meer. Maar de liefde van Christus is onvergankelijk. Daarom alleen al is de liefde van Christus beter dan de wijn. En daarom kun je beter over de liefde van Christus spreken dan over die aardse dingen. Want die aardse dingen gaan voorbij, maar datgene wat Christus in zijn liefde schenkt, dat blijft. Ook om deze reden is de liefde van Christus beter. Die aardse genoegens en die aardse vreugden zijn nooit onvermengd. Zelfs in de vreugde op aarde zit nog een element van smart. Het hart zal in het lachen smart hebben, zegt Spreuken. Ook de goede dingen van dit leven, de op zichzelf goede en vreugdevolle dingen, stellen in een zeker opzicht ook weer teleur. Maar de liefde van Christus is wel onvermengd. Daar zit in de vreugde die beleefd wordt in de gemeenschap met de Heere geen element van smart. Daarom ook is de liefde van Christus beter. De aardse vreugden zijn kostbaar. Ze kosten ons wat. Maar de liefde van Christus wordt ontvangen zonder prijs en zonder geld. Daarom ook is die liefde beter. De aardse genoegens en de aardse vreugden, ze geven uiteindelijk geen vervulling. De prediker zegt dat hij van alles geprobeerd heeft. Hij heeft rijkdom geprobeerd, hij heeft allerlei andere dingen geprobeerd, maar tenslotte is zijn slotsom: alles is ijdelheid en kwelling des geestes. Maar de liefde van Christus is geen ijdelheid. En dat is geen kwelling des geestes. Daarom ook is de liefde van Christus beter. Die liefde gaat alles te boven. En eigenlijk is er niets wat met die liefde te vergelijken is. Paulus sprak daarvan in Efeze 3. Die liefde gaat de kennis, gaat het verstand te boven. En daarom de bruid hier in onze tekst kan niets bedenken wat zoveel waarde voor haar gekregen heeft als de liefde van haar bruidegom. En ze zegt, en daarom willen we die vermelden. Daarover wil ze spreken. En dan is naar het grondwoord vermelden in de eerste plaats gedenken. Dat is het wat zij in de eerste plaats wil doen. We zullen uw liefde gedenken. Daar begint het toch mee. Als een mens iets gaat spreken, als een mens iets gaat vermelden, dan is het begonnen met het eraan denken. En zo is het ook in het gedachteleven van deze bruid de liefde bovenaan gekomen. En dat is het waar haar aandacht op gericht is en waar ze helemaal door in beslag genomen wordt. En omdat ze het heeft gedacht, omdat het haar gedenken in beslag genomen heeft, daarom gaat het straks ook haar spreken in beslag nemen. En gaat ze het vermelden. Wat zijn de dingen die we gedenken? Dat zijn niet de dingen die zo gewoon zijn. Niet de dingen die we elke dag meemaken. Gedenken, dat doen we die dingen die bijzonder zijn. Die ongewoon zijn. Die indruk maken. Gedenken, dat doen we met die dingen die op een hele bijzondere wijze indruk maken. En zo is het geworden met de liefde van de bruidegom. Dat is iets geworden voor die bruid wat indruk op haar gemaakt heeft, meer dan iets anders. Dat is iets geworden van haar, voor haar, wat zo groot, zo ongewoon geworden is, dat ze tot nog toe in haar leven nooit iets dergelijks heeft meegemaakt en beleefd. Ja, die liefde wordt voor ieder die bij de bruidskerk van de Heer Jezus Christus hoort het voorwerp waar hij zijn gedachten op begeert te richten en waar hij zijn ziel mee probeert bezig te houden. Die liefde is ongewoon. Dat is toch zo met de liefde van Christus? Waarom was het op mij gemunt? Dat is toch al het ongewone, het onbegrijpelijke en het onverklaarbare van de liefde van Christus. Die liefde is ook getrouw. Want van de kant van Gods kerk is zoveel ontrouw en toch die liefde van Christus wordt door de ontrouw van zijn kerk niet teniet gedaan. Dat maakt die liefde opnieuw zo ongewoon en zo onbegrijpelijk. En zo zijn er meer dingen waardoor de liefde van Christus alles te boven gaat. Waardoor het in de beleving van de bruid een wonder wordt. En van dat wonder gaat elk van Gods kinderen iets verstaan. Van het wonder dat de Heere hen lief heeft en in zijn liefde draagt, in zijn liefde al heeft opgezocht, in zijn liefde hen verzorgt. Wij zullen uw uitnemende liefde gedenken en vermelden. En toch, het komt zo menigmaal in het leven van Gods kerk voor, dat die liefde vergeten wordt. En dat de kerk er geen erg in heeft. En dat er van dat gedenken, laat staan van het vermelden, geen sprake is. Dan is de kerk des Heren vaak zo dodig, zo koel, zo koud, zo afgestompt, dat de liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat, niet eens meer in staat lijkt te zijn om haar hart gaande te maken. Wat is dat erg? En misschien zijn er wel die in zulke omstandigheden verkeren. Misschien zijn er wel die vroeger betere tijden gekend hebben. Vroeger de bruid konden begrijpen en naspreken. Maar die op het ogenblik zo ver weg zijn. En voor wie de liefde van Christus zo ver weg lijkt te zijn. Dat het niet in staat is om het hart gaande te maken. Wat hebben we dan weer nodig? Het bedienende werk van Gods geest. Wat hebben we dan nodig? Dat de dodigheid opgeheven wordt en dat de ziel levendig wordt. Wat hebben we dan nodig om inderdaad toch ook naar de aansporing van het woord van onze tekst te luisteren? Want dan moet de mens zich in de weg der middelen stellen en de weg der middelen die aangewezen wordt is, wij zullen uw uitnemende liefde gedenken. Dan moet daar de aandacht van de ziel weer opnieuw opgericht worden. En als we dan ondervinden dat we onze eigen aandacht er niet op kunnen richten, laat het gebed dan vermenigvuldigd mogen worden, dat de Heere dit opnieuw voor onze geest wil brengen, en dat Hij ons uit zijn woord zal verklaren wat die liefde van Christus inhoudt en teweeg gebracht heeft. Want is er in de schrift een onderwerp te bedenken wat zozeer de aandacht van Gods kerk waard is? Is er in de ganse schrift een onderwerp te bedenken wat zozeer ons hart zou moeten vervullen met heilbegeerte en met wederliefde als juist die uitnemende liefde van Christus? Dat is het wat de Heere geopenbaard heeft, met name in zijn komst in deze wereld. Die liefde van Christus die wordt zichtbaar en ik zou u de teksten kunnen noemen, maar het zou te ver voeren om het allemaal te doen. Maar die liefde van Christus die wordt zichtbaar als hij zich laat zenden in deze wereld en als hij vlees en bloed aanneemt. En als hij kind wordt en als kind wordt neergelegd in de kribbe. Dat is gedreven door zijn liefde tot zijn volk. Die liefde van Christus die wordt zichtbaar als we hem horen spreken en prediken onder het volk. En als hij zijn prediking doet vergezeld gaan van tekenen en wonderen waarmee hij het heil van zondaren zoekt. Dat is weer de liefde die hem drijft. Die liefde wordt zichtbaar op een geheel bijzondere wijze. Als we hem zien in de hal van Pilatus, waar hij gegeeseld wordt. Als we hem zien op de vloekheuvel Golgotha, waar hij aan het kruis genageld wordt. Als we hem horen aan het kruis, Vader vergeef het hun zing. Spreken dat ze hem niet zullen verlaten en dat ze bereid zijn met hem de dood in te gaan. Maar als het erop aankomt dan verlaten ze hem wel en dan verloochenen ze hem en dan keren ze hem de rug toe en dan laten ze hem alleen. Wie zijn zij die Christus zo uitnemend heeft lief gehad? Het zijn mensen die verdiend hebben voor eeuwig te worden weggedaan onder het recht van God. Om uitgebannen te worden uit Gods gemeenschap en uit zijn gunst. Het zijn mensen die in hun eerste ouders al uit het paradijs verdreven zijn. En die geen toegang meer mogen hebben tot de boom des levens. Het zijn mensen die onder het oordeel liggen op wie God vertoornd is. En voor wie God een plaats bereid heeft in de buitenste duisternis, heeft Christus zulken lief, gaat hij voor zulken de dood in, geeft hij zijn leven als een rantsoen voor zulken, stort hij zijn bloed, dat is liefde. Liefde tot niet vrienden, maar vijanden. Liefde tot hen die hem geen liefde geven. Daarom, de bruid mag wel zeggen, het is een uitnemende liefde. Het is een liefde waar geen verklaring voor is. Je kunt erover spreken en dan kun je nog alleen maar de schrift naspreken. Maar dat betekent niet dat je het begrijpen kunt of verklaren kunt. Dit is gadeloze ontferming. Dit is een liefde die wonderlijk is. Onbegrijpelijk. Liefde is altijd in een zekere zin wel onbegrijpelijk. Maar deze uitnemende liefde van de Heere Jezus Christus voor zijn schuldig volk, dat is bij uitstek een uitnemende, een gans wonderlijke liefde, waar de eeuwigheid zelfs geen verklaring voor zal geven. Waarom, zo zei ik, zo wordt het ook beleefd en zo wordt het wonder van een ieder die het te beurt valt. Waarom was het op mij gemunt? Er was niets en niets in de mens waarom de Heere hem zou liefhebben. Er was alleen maar reden in de mens waarom de Heere zich zou vertoornen en van die ziel zou afkeren en nooit naar hem omzien en nooit naar hem vragen. En toch, er is een volk op deze wereld waar de Heere zich in liefde aan verbonden heeft. Er is een kerk waar de Heere zich in liefde voor gegeven heeft. En wie daar iets van gaat beleven, die kent inderdaad ook het verlangen en de begeerte van de bruid. We zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn. En wie zijn het nu in ons midden die die begeerte hebben? Die dat verlangen in hun ziel hebben. Om van die liefde te mogen gewagen. En om van die liefde iets te mogen smaken. En om van die liefde de ondervinding te hebben. En de bewijzen van die liefde te ontvangen. Wie zijn het nu in ons midden die hem hebben leren lief krijgen. Ook al zeggen ze dat misschien nog zo schuchter en zo bevreesd. Wie zijn het die die liefde hebben leren waarderen. Boven al het andere. De naam Christen heeft die liefde niet liever dan de andere dingen. Er zijn heel wat christenen die graag over de liefde horen spreken. En die graag hebben dat daarover gepreekt wordt ook. Maar niet omdat die liefde voor hen zo waardevol is. Maar omdat ze er een hekel aan hebben om over de toren te horen. Er zijn een hele hoop christenen die de mond vol hebben over de liefde van Christus. Maar als het erop aankomt, vermelden ze de wijn, de aardse genoegens, nog wel zo graag als de liefde van Christus. Dan weten ze veel te spreken over de aardse vreugden en de aardse dingen en de beleving daarvan. Maar dan is het vaak zo als het gaat over de beleving van de geestelijke dingen dat ze weinig of niets kunnen zeggen. Die vinden kennelijk hun gestalte dan niet in de bruid. Want de bruid, ze spreekt heus wel graag over de aardse dingen die de Heere geeft. Maar ze wordt pas wel sprekend als het gaat over de liefde van de bruidegom. Blijkt dat niet uit het 5e hoofdstuk? Ik noem u dat alleen maar, u kunt het op uw gemak wel eens nalezen. Als de dochters van Jeruzalem gaan vragen, wie is dan uw liefde, wie is dan uw liefste, dan is er geen eind aan de lofprijzing die zij spreekt over de deugden en over de liefde en over de bewijzen van de liefde van Ha, van hem die haar ziel lief heeft. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. En zo gaat ze verder. Daar is ze bezig om de liefde van hem te vermelden. Meer dan alle andere dingen. Is dat ook de begeerte van uw ziel? Misschien zegt u, wacht, ik weet er zo weinig van. Ik weet er zo weinig van. Als ik daarover moest gaan spreken, dan zou ik niet weten wat ik zeggen moest. Dan zou ik de vrijmoedigheid niet hebben. Ik weet niet wat het is om die liefde van Christus te vermelden. Want ik heb er in mijn leven nog zo weinig van ondervonden. Is dat waar? Is dat waar? Zoek dan eens uit waar dat aan ligt. Waar dat aan ligt. Om de liefde van Christus te beleven moet er ook plaats voor zijn. En het zou kunnen wezen dat we nog zo vol zitten met de dingen van het aardse leven, met de wijn. Het zou kunnen wezen dat we daar nog zo in opgaan en daar nog zo in vastzitten, dat er daarom door voor de liefde van Christus geen plaats is. En ik ben bang dat dat toch met vele overigens wel oprechte zielen het geval is. Dan moet er een doorbraak komen. Dan moeten we het gaan zien als een wonder van onbegrijpelijke genade. Dat de Heere zich nog een volk vergadert op deze aarde. Dat hij een volk lief heeft dat gans en al onwaardig en schuldig is. Bid dan de Heere om licht van zijn geest. Vraag dan de Heere of u al de andere dingen eens wil doen wegvallen. Opdat u oog zult hebben voor dat ene, voor dat allerbijzonderste, voor dat allerrijkste, namelijk voor de genade Gods in Jezus Christus en voor die uitnemende zondaarsliefde. En smeek de geest om licht dat u het moogt zien voor wie hij dat doet. En bid de Heere dat u ook moogt leren geloven dat die liefde tot u is uitgestrekt. En u die oprechte Heere mocht vrezen. Ik zei, er zijn tijden in het leven van Gods kinderen dat ze van die liefde, bij die liefde zo ver vandaan zijn en de beleving van die liefde niet kennen. Er zijn tijden dat ze zo dodig en zo koud gesteld zijn dat het wel lijkt alsof die liefde zelfs geen vat op hen heeft. Zo kan het wezen. Is het misschien bij u zo? Dat is droevig, nietwaar? Dat is de Heere toch niet waard. Dat heeft de Heere toch niet aan u verdiend. Hoe moet het anders worden? Alweer alleen door die geest van Christus. Want hij alleen kan ons hart weer in liefde tot hem doen ontvonken. Hij alleen kan ons ontdekken aan ons gemis. En hij alleen kan ons doen roepen tot hem en tot zijn en om zijn genade. Hem hebben we nodig. Die geest moet ons leiden. Die geest moet ons oog verlichten. Die geest moet ons trekken. Die geest moet ons opnieuw doen zien, de wondere rijkdom die er is in de liefde van Christus. Avondmaal vieren, voor wie is dat? Dat is voor de liefhebbers des Heren. Zo worden ze genoemd in de 97ste psalm, gij liefhebbers des Heren haat het kwade. Avondmaalsviering, dat is iets wat de Heere verwacht van zijn bruidskerk. Er komt straks een tijd dat het avondmaal van de bruiloft van het lam gevierd wordt. Dan is de bruidegom met de bruid verenigd tot in eeuwigheid. Van die tafel in de hemel, die bruiloftstafel die tegelijk een avondmaalstafel is, is de tafel hier op aarde een afschaduwing. Wie verwacht de bruidegom aan zijn tafel? Hij verwacht daar zijn bruidskerk. Hij verwacht daar hen die hij lief heeft. En die hij vanwege zijn liefde trekt. Hij verwacht daar zulken voor wie die liefde een wonder geworden is. Hij verwacht daar zulken die niet anders begeren dan die liefde te mogen ontvangen bij vernieuwing. En in die liefde te delen en van die liefde te spreken. Hij verwacht zulken voor wie de dingen van dit aardse leven vergeleken bij die liefde wegzinken. en die er iets van verstaan van wat de bruid zegt, wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Hij verwacht daar mensen die een hart hebben dat naar hem uitgaat. Een hart dat naar hem dorst. Een hart dat naar zijn gemeenschap verlangt. Hij verwacht daar zulken die hem hebben leren nodig krijgen. En die hem niet meer kunnen missen. En die hem als het allerhoogst en eeuwig goed hebben leren waarderen. Misschien is er veel strijd. Misschien is er veel bestrijding. Misschien is er veel duisterheid. Maar als het erop aankomt, dan kan elk van degenen die God in oprechtheid vreest, toch zeggen, die liefde van Christus is me meer waard geworden dan alles wat de wereld biedt. Heere, geef me er opnieuw de beleving van. Geef me er inzicht in. Geef me er ervaring van, opdat mijn mond vervuld mag worden met uw vrees en met uw eer en met het getuigenis van uw liefde. Amen. We zullen het tweede deel van het avondmaalsformulier lezen. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brooddeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We gaan dus avondmaal vieren, gemeente, en de Heere verwacht daar zijn volk. Zijn volk dat hij heeft lief gehad en dat hij geleerd heeft hem lief te hebben met een oprechte en ongeveinsde liefde. Er is plaats aan de tafel voor alle die het leven buiten zichzelf zoeken en die daarmee betuigen dat ze midden in de dood liggen, die geen goed en geen gerechtigheid van zichzelf verwachten, maar wier hoop is op de Heere en op degene die God gegeven heeft tot verzoening van de zonde van zijn volk, de Heere Jezus Christus. We willen met elkaar zingen Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. 25 vers 7.
Hail, hail. er is nog één plaats onbezet aan deze tafel. En doe het ons verstaan, Heere, dat wij in onszelf onwaardige schepselen zijn, die zelfs geen recht hebben om onze ogen op te slaan tot u en om te komen tot die heilige troon. Doe het ons verstaan, o God, dat in ons de zonde en de ongerechtigheid woont en dat we in onszelf daarom ook gans onwaardig zijn. Maar dan wordt het wonder ook des te groter en des te wonderlijker dat gij nochtans uit vrije ontferming naar zulken wilt omzien. En dat gij, o Heer Jezus Christus, de hemel uw heerlijkheid verlaten hebt en afgedaald zijt op deze donkere aarde om een volk van slaven der zonde te bevrijden en tot God terug te brengen. Heren, dan wordt het wonder des te onbegrijpelijker dat gij uit vrije, soevereine genade de uwen die ge in de wereld lief gehad hebt tot het einde, dat einde bedelf of verander. O Heren, geef dat we daar iets van mogen zien aan deze tafel en dat de tekenen die vooruit gegoten wordt, laten ze tot onze ziel mogen spreken van datgene wat gij, Heere Jezus Christus, gedaan hebt toen ge uw volk hebt lief gehad en toen ge uzelf hebt dood geliefd. Opdat het uw volk wonderlijk te moede mag worden, Heere, te mogen delen in zo grote uitnemende liefde. En opdat het de begeerte van de ziel van alle die u vrezen mag zijn, wat zal ik de Heere vergelden? Heere, doe onder het besef en onder de ervaring van die liefde de ziel smelten en wil het hart vervullen met oprechte dankbaarheid en met oprechte liefde en met oprechte vrezen des Heere, opdat ook door de bediening van het sacrament gij verheerlijkt worden. Ja, opdat het beleefd en beoefend mag worden door allen die u vrezen. Wij zullen u nemen, Heere, schenk dat uit vrije ontferming om Jezus wil. Amen. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot de volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. De bruid zegt, wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. En dat is zo vertaald, omdat er in het Hebreeuws... eigenlijk een meervoud staat. Wij zullen uw liefden vermelden. Want de liefde van Christus is een veelvoudige liefde. We kunnen spreken over de daden van zijn liefde, zoals hij zich gegeven heeft in de komst in het vlees, zoals hij zich gegeven heeft tot in de dood aan het kruis. Maar als we daar beginnen te spreken over de liefde van Christus, dan zijn we te laat. Die liefde die is al veel ouder. Die liefde begint al veel eerder. Die liefde is er al van eeuwigheid. De eerste liefde die God, die Christus tot zijn volk heeft, dat is de liefde die in de raad des vredes al oorzaak wordt dat de Vader vraagt: wie is het die met zijn hart borg zal worden? En die de Zoon doet antwoorden: zie, ik kom. Daar heeft de Vader zijn volk al lief. Maar daar heeft ook de Zoon zijn volk al lief. En omdat hij ze daar al lief heeft, verklaart hij zich daar al bereid om te komen in de volheid des tijds, om ze te verlossen, om ze te bevrijden uit de macht der zonde en van onder de heerschappij van de boze. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. Toen hij ze zag, en wat waren ze? Ze waren schuldig en verloren, ze waren kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Toen hij ze zag op deze duistere, aan Satan toegevallen aarde, toen heeft hij ze, hoewel ze geheel en al voorwerpen van toorn waren, toch lief gehad. Hoewel er niets in hen was dat zijn liefde opwekte, heeft hij hen toch lief gehad. Hoewel ze gezondigd hadden en God drieënig de rug hadden toegekeerd, heeft hij hen niettemin lief gehad. Het is die eeuwige, onverklaarbare, maar daarom ook onvernietigbare liefde waarmee het begint. Die liefde van eeuwigheid. En omdat het een liefde is die van eeuwigheid begint, daarom wordt het ook een liefde die in de tijd zich gaat openbaren. Daarom zegt de Heere in dat woord van Jeremia 31 vers 3... heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dan wordt de verkiezende liefde, als die beleefd gaat worden, tegelijk ook een trekkende liefde. Daar had de bruid om gebeden: trek mij, wij zullen u nalopen. Wel nu, ze bidt dat terwijl ze al getrokken wordt. De Heere leert zijn volk ook verstaan wat het is om getrokken te worden met de koorden van Gods liefde en goede tierenheid. En dan gaan ze tot hem vluchten. Als hij hen opzoekt in de ellende waarin ze zich bevinden, als hij hen opzoekt in de nood en dood die ze gaan inleven, als hij hen opzoekt in het bestaan van zondig en verloren mensenkind, van kind van Adam zijn, en als de Heere met zijn woord tot hen komt en tot hen gaat spreken, dan gaat er kracht van dat woord uit. En die kracht die trekt hen. Die trekt hen, en ze kunnen op dat moment dat niet verklaren en niet uiteenleggen hoe en wat. Maar die liefde die trekt hen. En ook al kunnen ze niet zeggen dat de Heere hen lief heeft en dat zij het voorwerp van zijn liefde zijn, dit weten ze, het wordt anders in hun leven. Ze kunnen de Heere niet meer missen. Ze kunnen het woord des Heeren niet meer missen. De dienst des Heeren wordt hen lief en dierbaar. Het woord des Heeren wordt hen onmisbaar. Zo worden ze getrokken. Getrokken tot de Heeren met goede tierenheid. Met eeuwige ontferming. En zo brengt hij hen tot zich. Die liefde zal de bruid vermelden. Die liefde van eeuwigheid. Die liefde die in de tijd gestalte kreeg. Die liefde die hen gezocht heeft, die liefde die gevonden heeft, die liefde die hem van dood levend maakte, die liefde die hem van blindziende maakte, die liefde die hem van vijanden vrienden maakte, die liefde is het waard om vermeld en om geprezen te worden. God verdient het, Christus verdient het, om vanwege die onbegrijpelijke en onuitsprekelijke liefde eeuwig groot gemaakt te worden. En het wordt de begeerte van de kerk meer en meer om in dat heil geheim te worden ingeleid. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw liefde dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, het derde vers. is nog plaats aan deze tafel. Als er nog zijn wie er hart in oprechtheid naar de Heere schreeuwt, zoals het hert schreeuwt naar de waterstromen, er is plaats bij hem voor zulken. Zullen we met deze tafel ook de bediening van het sacrament beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Van de bruidegom is, zo zei ik al, een veelvoudige liefde. Het is een liefde niet in het enkelvoud, maar in het meervoud. Zo spreekt de bruid er ook over. Het is een liefde die zich openbaart als verkiezende liefde. Het is ook liefde die zich openbaart als trekkende liefde. En zo zouden we kunnen spreken, zo spreekt de schrift ook van de onderhoudende liefde. Want waar de Heere in het leven van zijn volk begonnen is, waar hij door zijn geest het nieuwe leven gewerkt heeft, daarvoor ziet zijn liefde ook in het levensonderhoud. Daar geeft hij hen voortdurend weer wat nodig is. Daar geeft hij zijn bediening. Daar geeft hij geestelijke spijze en drank. Daar versterkt hij hetgeen zijn hand heeft gewerkt. Een andere liefde van de bruidegom is zijn vergevende liefde. Want dat volk wat hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, we zagen het al, dat is een schuldig volk. Dat is een volk van zondaren. En daarom moest hij er ook zwaar voor lijden. Daarom moest hij ervoor sterven. Maar door zijn lijden en sterven heeft hij ook de vergeving van de zonden van zijn volk verworven. En gaat hij het op zijn tijd en op zijn wijze ook waarmaken. Wat hij in zijn woord heeft gezegd. Dat hij niet meer op hen zal toornen. Dat hij niet meer op hen zal schelden. Dan wil hij dat volk er brengen. Daar waar zij zichzelf schuldig leren kennen en hun schuld beleiden. Dan wil hij het volk ertoe brengen dat zij leren om vrijmoedig de hand op het offer te leggen. En om met een waarachtig geschonken geloof hem en al zijn weldaden te omhelzen. Om zo ook vergeving van zonde en van ongerechtigheden te ontvangen. Als hij zijn volk vaak in een weg van veel strijd en veel druk brengt tot die plaats waar zij het gewonnen geven. Waar ze God God leren laten. En waar ze zichzelf leren verfoeien met Job in stof en as. En zo berouw hebben over het kwaad. Daar wil de Heere de bedekking van zijn liefde over hun zonde heen leggen. Zodat ze dan proeven en smaken die vorm van liefde, namelijk die vergevende liefde, dat hij in gunst op hen neerziet en dat hij in weerwil van al hun zonden en ongerechtigheden toch gemeenschap met hen onderhoudt en dat dat nu alles gefundeerd ligt in dat bloed. dat hij gestort heeft. Geen wonder dat degene die daar iets van beleven mag, daarover begeert te spreken en die vergevende liefde van de bruidegom begeert te vermelden. Wordt hem dat niet meer waard dan alle schatten van deze wereld? Vraag dat aan een ziel die het geweten heeft en die het ondervonden heeft, om onder de last van zijn zonde gebogen te gaan over deze wereld. Niet durven, zijn ogen niet durven opheffen naar de hemel. Die zichzelf op de borst sloeg, zoals we dat lezen van de tollenaar. En die dan mag ondervinden dat de Heere die last afneemt. En dat de Heere dan de schuld bedekt. Zou hij van die weldaad en van dat heil niet begeren te gewagen. En de Heere de eer en de verheerlijking ervoor willen toebrengen. Ik wil u nog één liefde van Christus noemen. En dat is misschien wat merkwaardig op het eerst te horen, maar het is toch ook bijbels om er zo over te spreken. Dat is de liefde waarvan we lezen in Hebreeën 12. Hij kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. De liefde van Christus heeft soms ook de vorm van kastijdende liefde. En dan is het eerst wel zo dat de ziel niet weet waarom en dat de ziel niet weet een verklaring. En dan komen de strijd en dan komt de bestrijding en dan komt de twijfel en dan komen de vragen boven. Maar als de Heere er licht over geeft en als hij het gaat doen zien, dat alle kastijding als die tegenwoordig is, geen zaak van vreugde schijnt te zijn, maar van droefheid. Maar dat ze na zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid nalaat voor degene die erdoor geoefend worden. Dan gaat zo het gekastijde kind des Heeren toch de liefde van Christus zien, ook in de tegenheden waarin hij wandelde. Ja, dan wordt alles een bewijs van zijn liefde. Dan moeten alle dingen medewerken ten goede. Dan mag de dichter ervan zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dan zegt hij op een andere plaats, ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Dan blijkt het ook achteraf nodig te zijn dat de Heere in zijn liefde kastijdt. Maar dan is die kastijding ook uit liefde gedaan. En dan gaat het kind des Heeren er hier op aarde in beginsel al. En straks in de hemel ook voor die vorm van liefde de Heere verheerlijken. Dan wordt ook de kastijdende liefde beter dan de wijn. En dan begeert de kerk des Heeren ook die liefde te vermelden. We willen met elkaar zingen uit Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eeuwiglijk kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. 103 vers 5.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus: loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt, en dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Heere, dat hebben we inderdaad zo nodig, dat gij door uw heilige geest ook niet alleen de bediening van uw woord, maar ook het gebruik van het heilige sacrament vruchtbaar en zegenrijk stelt in ons leven. En dat we de kracht van dat hemelse voedsel mogen ondervinden in onze zielen. Schenk ons, ook als wij deze plaats verlaten, een indruk van die grote goede tierenheid en die zondaarsliefde. En wilt gij ook vanavond ons nog weer samenbrengen in een uren van dankzegging en nabetrachting, om te luisteren naar wat gij daarin te zeggen hebt, en om zo ook opnieuw te horen, Heere, uw woord, uw getuigenis. Ach, wij zijn zulke dwaze mensen in onszelf, dwaas en verdwaasd, verduisterd en verkeerd. We hebben altijd weer nodig om opnieuw onderwezen te worden en geleid. Neem ons dan bij de hand, Heere, en wil ons voor struikelen bevrijden. Ja, ga gij ons met uw heilicht voor, en wilt gij zo ons hart vervullen met oprechte dankbaarheid tegenover u, de gever van al het goede, van alle gaven, van alle geschenken voor lichaam en ziel. Heere, wilt gij ons leren om met de bruid dat te betuigen en dat te belijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 119 en daarvan het 34ste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.